Goedemorgen gemeente en gasten in ons midden, alle hartelijk welkom. Welkom ook zij die op een afstand met ons meeluisteren. Vanmorgen zal in ons midden voorgaan proponent van IJsden uit Driebrugge. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 25 december, eerste kerstdag, hoopt in de morgendienst onze eigen predikant dominee Tramp ervoor te gaan. In de avonddienst onze oud-predikant dominee D.J. Budding uit Waarder. Maandag 26 december, tweede kerstdag, hoopt om 8:30 opnieuw onze eigen predikant dominee Tramp ervoor te gaan. Heel volente morgenavond is er weer de kerstviering van de HGVV. Aanvang is 7:00 hier in de kerk. Iedereen is heel hartelijk welkom en uitgenodigd. Meer informatie vindt u hierover op de website van de gemeente en in de kerkbode. En dan wat betreft de inzameling van de gaven. Bij het verlaten van de kerk voor vandaag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Digitaal uw gave geven kan natuurlijk uiteraard ook. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente. Voorbeden en dankzegging. We bidden voor de zieken. In het bijzonder denken we dan ook aan de heer Tijmen de Leeuw uit Waarder, wiens gezondheid kwetsbaar is. We doen ook dankzegging met mevrouw Wilma van Herk uit Gouda, die na een ingreep in het ziekenhuis weer thuis mocht komen en ze maakt het naar omstandigheden goed. Ten slotte willen we ook voorbeden doen voor de evangelisatiefolder die we hopen te verspreiden in onze dorpen, dat hij voor velen tot een zegen mag zijn. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als zij die thuis met ons meeleven.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. En we gaan het doen met de woorden van Psalm 25... En van deze psalm zingen wij het 8e en ook het 10e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. En ook het 10e vers, hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd. Ook deze morgen willen wij ons stellen onder de tucht en onder de belofte van Gods heilige geboden. En na de lezing van de wet en de hoofdsom daarvan willen wij gaan zingen. En we doen dat met de woorden van Psalm 6. Daarvan zingen wij het eerste en ook het tweede vers. O Heer, gij zijt weldadig. Straf mij niet ongenadig in uw toornen gloed, aai. Matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. En ook het tweede vers vergeeft mij al mijn zonden. De versen 1 en 2 van Psalm 6, na de lezing van de wet en de hoofdsom daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen ook dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ook zult u niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd, zijn os nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze geboden samengevat toen een wetgeleerde tot hem kwam met de bedoeling om hem te verzoeken. En deze wetgeleerde vroeg hem en zei: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: U zult liefhebben de Heer uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, daar geeft u ons ook alle aanleiding toe. Om aan het begin van deze dienst, nadat we u zo even de lof hebben toegezongen, om wie u bent en om wat u doet, om tot u te naderen in het gebed. Want Heer, het is waar wat we zo even met elkaar gezongen hebben. U bent weldadig. Dat blijkt wel hierin, Heren, dat u ons ook opnieuw hier samenbrengt, in dit uw huis, om te gaan luisteren naar die dingen die u tot ons te zeggen hebt. En niet alleen vandaag, Heren, toont u uw weldadigheid. Ook in de dagen die achter ons liggen, omringde u ons met uw zorg en met uw trouw. U gaf ons eten en drinken, gezondheid en kracht. En elke dag opnieuw liet u ons uw woord, om ons vanuit uw woord de weg ten leven te wijzen. En ook vandaag, Heere, komt u met de prediking van uw woord tot ons. U wil niet dat wij deze week ingaan, voordat wij tot twee keer toe met uw woord in aanraking zijn gebracht. En wij vragen u, Heere, laat het uw woord ook deze morgen mogen zijn. Wilt u zelf door de kracht van uw Heilige Geest beslag leggen op onze harten, zodat uw woord kan doordringen tot het binnenste in ons, zodat wij gehoor gaan geven aan hetgeen wat wij al zo vaak vanaf deze kansel gehoord hebben. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Ja, wilt u, o Heilige Geest, al die dingen wegnemen die het luisteren naar uw woord zo in de weg kunnen staan. Ook vanmorgen zijn we naar dit bedehuis toegekomen met al die dingen die onze gedachten zo kunnen bepalen. Zorgen die er zich in ons leven voordoen. Zorgen omtrent onze gezondheid, eten, drinken. Zorg omtrent ons inkomen, ons gezin, ons huwelijk, onze kinderen. Wat is daar ontstellend veel wat het luisteren naar uw woord kan bemoeilijken. En bovenal is er ook altijd daar de vos der duisternis, die ook deze morgen weer alles op alles zal zetten om onze gedachten weg te voeren. Maar wij vragen u, scheld hem, geef hem vanmorgen geen plaats en laat uw woord in alle vrijmoedigheid en in alle blijmoedigheid in het midden van de gemeente mogen worden neergelegd. Ja, Heere, geeft u ons een gezegend uur met elkaar. Heere Jezus, wilt u zelf als de goede herder deze morgen in ons midden aanwezig zijn? Geeft u ons te eten en geeft u ons te drinken. Roep ons terug, Heere, als we soms bij de kudde vandaan zijn gedwaald. Bevrijd ons en maak ons los als wij soms verstrikt zijn geraakt in het struikgewas van de een of andere zonde. Een zonde die zo geweldig veel invloed op ons heeft, dat we onszelf er nooit en ten nimmer meer uit kunnen losmaken. Toon uw kracht. Heelt u ook het gebrokene, Heere, en wijst u hen de weg die geen hand voor ogen meer kunnen zien. Ja, toon uw goddelijke liefde en laten we daardoor bemoedigd, getrokken en getroost mogen worden. Ja, Heere, werk het geloof, versterk het geloof, opdat uw naam de eer zal ontvangen. Want Heere, daar gaat het ten diepste toch om. Dat u ontvangen zal de lof, de dank, de eer en de aanbidding, want u bent dat waard. Heere, zegen ons zo. Zegen ook de gemeente die niet is opgekomen, die thuis met ons verbonden is of op een later moment deze dienst nog zal meemaken. Laat uw woord deze dag kracht mogen doen, wereldwijd. Dat vragen wij in zonderheid ook voor die broeders en zusters die niet in vrijheid kunnen samenkomen, omdat er gevangenschap dreigt, omdat er sprake is ook van vervolging. Heere, bemoedig ze, christenen in Noord-Korea, China, grote delen van Rusland, India, Pakistan, tal van landen ook in Afrika. U zegt het zelf in uw woord, de velden, ze zijn wit om te oogsten. Laat er dan ook deze dag wereldwijd, maar ook hier, een grote oogst mogen worden ingeoogst. Uw naam tot eer en vele zielen tot zaligheid. Wij vragen het u, Heere, in het besef dat wij niets verdiend hebben. Het enige wat we u kunnen aanbieden, het is een verzondigd leven. Een berggevoel van zonde en schuld. Maar hoor ons, omwille van het Lam, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen deze morgen de schrift op een tweetal plaatsen in het woord van God. Allereerst wil ik u een gedeelte lezen uit het profetenboek Jesaja. Dat boek Jesaja bestaat eigenlijk uit een drietal gedeelten. Het eerste gedeelte van Jesaja, dat zijn de hoofdstukken 1 tot en met 39, is een oproep van Jesaja aan het volk van Israël om het leven te beteren, om te gaan leven volgens de inzettingen die de Heere God hen gegeven heeft. Jesaja heeft het met eigen ogen zien gebeuren dat het tienstammenrijk is weggevoerd. En hij richt zich in die eerste 39 hoofdstukken tot het tweestammenrijk, tot de stammen van Benjamin en Juda. Tweede gedeelte, het gedeelte waar ook de schriftlezing uit voorkomt deze morgen, dat is gericht aan de ballingen in Babel. De stammen van Juda en Benjamin, ze zijn inmiddels weggevoerd. Maar daar in Babel ontvangen ze de boodschap van troost. God zal zorgen voor een omkeer. Hij zal ze zelf weer terugbrengen naar het beloofde land. Het zijn de hoofdstukken 40 tot en met 55. Die beginnen met die prachtig mooie woorden. Troost, troost mijn volk. En tenslotte ook het laatste gedeelte van het profetenboek Jesaja. Jesaja 56 tot en met 66. Waarin Israël inmiddels is teruggekeerd in het beloofde land. En waarin ze begonnen zijn met de herbouw van de tempel. Wij lezen nu allereerst Jesaja 42. Een gedeelte dus uit het troostboek. En we lezen daar allereerst de eerste 9 versen van. Vervolgens bladeren we door naar het evangelie van Matthäus. En beginnen daar in het 12e hoofdstuk bij vers 9 te lezen. Allereerst Jesaja 42, beginnend bij vers 1. De machtige uitroep, zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek die zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die het volk dat daarop is de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond van het volk, tot een licht van de heidenen. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof aan de gesneden beelden. Gemeente, dat is het eerste gedeelte van de schriftlezing deze morgen. Vervolgens bladeren we door naar het evangelie van Matteüs. En we beginnen daar te lezen bij vers 12. Nee, Matteüs 12 lezen we en beginnen daar te lezen bij vers 9. En we lezen door tot vers 22. Matteüs 12 beginnend bij vers 9. En vandaar voortgaande kwam hij, en dat is de Heer Jezus, in hun synagoge. En zie, er was een mens die een dorre hand had. En zij vraagde hem, zeggende, is het ook geoorloofd om de sabbatdagen te genezen? En zij vroegen dat, omdat zij hem mochten beschuldigen. En Jezus zei tot hen, wat mens zal er zijn onder u, die één schaap heeft, en zo datzelfde op een sabbatdag in een gracht valt, die hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is er dan op de sabbatdagen geoorloofd om wel te doen. En toen zei hij tot die mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit. En ze werd hersteld, gezond gelijk de anderen. En de fariseeën uitgegaan zijnde hielden tezamen raad tegen hem, hoe zij hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar. En vele scharen volgden hem. En hij genas hen alle. En hij gebood hun scherp dat ze hem niet openbaar zouden maken, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, zie, mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen, en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, noch roepen, noch zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en het rokende lemmet, de rokende vlaswiek, zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Gemeente, tot zover de schriftlezingen voor deze morgen. Als voorbereiding op de preek willen wij eerst nog met elkaar gaan zingen. Wij gaan dat doen met de woorden van Psalm 119. En van Psalm 119 zingen wij de versen 41, 85 en tenslotte ook 88. Psalm 119 en daarvan de versen 41, 85 en 88.
Thank you.
Gemeente, na het aan mogen de preek zingen wij zonder nadere aankondiging van Psalm 140. En daarvan het eerste en ook het 13e vers. O Heer, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. En ook vers 13. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De versen 1 en 13 van Psalm 140. Gemeente, tekstwoorden voor deze morgen treft u aan in onze eerste schriftlezing. En ik wil in zonderheid stilstaan bij de eerste vier versen van Jesaja 42. Versen die ik u nogmaals wil lezen. Zie, mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen. Mocht zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden. En hij zal niet verbroken worden. Totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Gemeente, wij willen deze morgen stilstaan bij het Adventsevangelie zoals dat vanuit Jesaja 42 tot ons komt. Jesaja, de zoon van Amos, heeft deze woorden geprofeteerd. En eigenlijk is die naam Jesaja al een preek op zich. Jesaja, het betekent de Heere heeft heil verschaft. En als u een beetje thuis bent in het profetenboek Jesaja, dan weet u wel dat dat ook de inhoud is van de meeste van zijn profetieën. De Heere heeft heil verschaft. Veel van zijn profetieën, ze zijn immers messiaans geladen. Denk alleen maar aan die hoofdstukken 9 en 53. In hoofdstuk 9 klinkt het immers zo machtig, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En in Jesaja 53 horen we Jesaja zeggen, maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Gemeente, honderden jaren voor de geboorte van de Heer Jezus heeft Jesaja al geprofeteerd over zijn lijden en over zijn sterven. En ook het gedeelte wat we zo even met elkaar gelezen hebben heeft alles te maken met hem. Aan het begin van de schriftlezing kwam immers daar die machtige oproep naar ons toe. Zie mijn knecht. Gemeente, de Heere die vraagt vanmorgen in de prediking aandacht voor zijn knecht. Voor de man naar wie zijn voorkeur uitgaat. Voor hem met wie hij een bepaalde taak belast heeft. God stelt zijn knecht aan ons voor. Gemeente, zoals ook onder het oude oosten heersers een belangrijke dienaar voorstelde aan het volk. Met die dienaar ook naar voren liepen ten aanschouwen van het volk en naar hem wezen. Zo wijst de hemelse vader vanmorgen naar zijn knecht. En gemeente, dat woord knecht wat hier valt, dat is werkelijk een eretitel. In dat woord knecht, daar zit nou helemaal niets minderwaardigs in. Van zo, het is maar een knecht of wat dan ook. Nee, dat woord knecht, dat betekent kind. Vertrouweling. Het betekent geliefde. Het is de knecht waarvan de Heere houdt, waarover hij ook blijdschap kent. Nu kom je dat woord knecht in het Oude Testament en zeker ook in de profetieën van Jesaja wel vaker tegen. Aartsvaders, profeten, levieten, koningen en ook Israël zelf, die worden al eens aangeduid met het woord knecht. En vandaar dat dat woord knecht al heel wat pennen in beweging heeft gebracht. Want wie wordt er nou met die knecht bedoeld waarover Jesaja spreekt in dat 42e hoofdstuk? Over wie heeft hij het? Het is eigenlijk dezelfde vraag die de moorman uit Ethiopië stelde aan Filippus. Van wie zegt de profeet dit? De gemeente, een veelheid aan antwoorden komt naar voren. Joodse verklaarders die denken als het gaat over de knecht aan het volk van Israël zelf. En weer anderen die denken aan de profeet Jesaja. Jesaja is met deze knecht bedoeld. En weer anderen die denken aan koning Kores, de koning van het Medisch-Persische Rijk. Een man die ook inderdaad door de Heere God als knecht wordt aangeduid. Ja, wie is hij, deze knecht, voor wie Jesaja de aandacht vraagt aan het begin van hoofdstuk 42? Nou, gemeente, om daar een antwoord op te krijgen, hebben we Matteüs 12 gelezen. Matteüs die helpt ons uit de droom en hij verhaalt hoe de Heer Jezus wonderen doet. En als de Heer Jezus daar zieken genezen heeft, dan wekt hij daarmee ook de woede van de schriftgeleerden op. En dan stilletjes vertrekt de Heer Jezus uit hun midden, zodat die fariseeën, die schriftgeleerden, hem geen kwaad kunnen doen. En dan zegt hij, opdat de profetie van Jesaja vervuld zal worden, zie mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde. Gemeente, in die woorden zie mijn knecht. In die woorden gaat het om de Heer Jezus Christus. Jezus Christus, hij is de knecht van God. En gemeente, een knecht, en dat weten zelfs de jongens en meiden vanmorgen wel, een knecht, dat is iemand die een bepaalde opdracht krijgt en vervolgens ook die opdracht tot uitvoer brengt. Een knecht die krijgt een bepaalde taak aangewezen om vervolgens die taak ook te gaan invullen. Wel, gemeente, deze knecht, Jezus Christus, de knecht van God, die krijgt ook een taak. Hij is door de hemelse Vader aangesteld om middelaar te zijn. En in de stilte van de eeuwigheid heeft deze knecht het ook gezegd: Vader, ik kom. Ik kom om uw wil te doen. Hij wilde zich vernederen tot knecht. Hij heeft de gestalte, zo zegt Paulus in zijn brief aan de Filippenzen, hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij heeft zichzelf vernederd. Deze knecht heeft zichzelf vernietigd. En gemeente, dan worden er vervolgens door Jesaja een aantal dingen van deze knecht gezegd, die laten zien dat deze knecht volkomen geschikt is voor het werk wat hem wordt toegemeten. Kijk, vandaag de dag gebeurt het wel eens dat mensen voor een bepaald beroep kiezen, maar nadat ze dat beroep een poosje hebben uitgevoerd, komen ze tot de ontdekking, komen ze tot de conclusie dat het eigenlijk een beroep is wat niet bij hen past. Ze vinden het werk te zwaar. Anderen hebben de capaciteit daar ook niet voor. Ze vinden het veel te moeilijk en ze kiezen vervolgens voor een ander beroep. Maar gemeente, de knecht waarover het in onze schriftlezing gaat, die is volkomen geschikt voor de taak waartoe hij door zijn Vader is aangesteld. En dat blijkt al uit een viertal dingen die er over deze knecht worden gezegd. Het eerste, en als u uw Bijbel open voor u heeft liggen, kijkt u maar mee. Het eerste wat er van deze knecht gezegd wordt, dat is dit: de Vader, hij ondersteunt hem. Gemeente, de Vader die zal hem helpen. De Vader geeft hem kracht om dat werk te doen waartoe hij is aangesteld. En dat werkwoord ondersteunen, dat heeft ook iets in zich van vasthouden. Levenslang heeft de Vader deze knecht vastgehouden, in staat gesteld om dat werk te doen waartoe hij was aangesteld. En als de andere kinderen in Bethlehem worden uitgemoord door Herodes, zorgt Gods vaderhand ervoor dat deze knecht wordt gespaard. Het tweede wat genoemd wordt: hij is Gods uitverkorene. Gemeente, hij is door God uitgekozen. Omdat hij de enige was die dit werk kon doen, omdat hij de enige was die dit werk wilde doen en daartoe ook helemaal geschikt was, volkomen geschikt om dit werk als knecht ook uit te voeren. Zoals David geschikt was en uitverkoren was om koning te zijn over Israël, zo is deze knecht geschikt om het werk van God ter hand te nemen. Het is niet het werk van de Geest, het is ook niet het werk van de Vader. Nee, de Zoon is verkoren om dit werk tot uitvoer te brengen. En een derde wat gezegd wordt, dat is dit: het is de knecht waarin God de Vader een welbehagen heeft. Gemeente, heel eenvoudig gezegd, hè. God vindt vreugde in hem. God heeft plezier in hem. Met hem is hij tevreden. Met trots toont hij in onze tekstwoorden zijn Zoon als zijn geliefde knecht. Deze knecht, Hij draagt Gods goedkeuring weg. Deze knecht, hij is Gods vermaak. In het boek van de Spreuken wordt gezegd dat hij speelt voor het aangezicht van zijn vader. God vindt in hem blijdschap. En gemeente, op een tweetal plaatsen, ook elders in het Nieuwe Testament, wordt dat verduidelijkt. Als Jezus gedoopt wordt in de woestijn, dan klinkt daar die stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. En later, vlak voor zijn lijden op de berg van de verheerlijking, klinken opnieuw diezelfde woorden. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Kijk gemeente, in niemand van ons kan God welbehagen hebben. Maar in deze zoon, zijn geliefde, zijn kind, vindt God een welbehagen. En een vierde ding wat er van deze knecht gezegd wordt, dat is dit. God heeft zijn geest op hem gegeven. Gemeente, de Heer Jezus, hè. Hij was vol van de Heilige Geest. Overgoten met de Geest. Bekleed met de Geest. De jongens en meiden, die weten wel, onder het Oude Testament werden een drietal personen gezalfd met de Heilige Geest. Dat waren profeten, dat waren priesters en dat waren ook koningen. En wat betekende dat als je gezalfd werd door een profeet? Nou, in de eerste plaats betekende de zalving met de Heilige Geest dat God jezelf had aangesteld. God wilde dat deze man priester, profeet of koning zou zijn. En in de tweede plaats betekende de zalving met de Heilige Geest dat de persoon in kwestie ook de talenten ontving, de capaciteiten ontving, de hoedanigheden ook ontving om priester, profeet of koning te zijn, om dat ambt helemaal naar behoren te vervullen. Wel gemeente, dat valt in zonderheid wel te zeggen van deze knecht. Als profeet is Jezus Christus volkomen geschikt om de volle raad van God bekend te maken. En als priester volkomen toegerust om een volkomen verzoening aan te brengen. En als koning is hij ook volkomen geschikt om zijn kinderen bij de verkregen verlossing te bewaren. Gezalfd met de geest. Compleet geschikt om het werk van knecht ook ten uitvoer te brengen. Gemeente, de geest werd op hem gelegd. En zo heeft de Heer Jezus dat ook zelf ervaren. Hij zegt het immers in het Nieuwe Testament. De geest des Heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Gemeente, zichtbaar werd dat de geest op hem werd gelegd toen hij gedoopt werd in de Jordaan. Toen daalde daar de geest in de gestalte van een duif op hem neer. Levenslang is hij geleid door de geest. Levenslang is hij ook toegerust met de geest. Gemeente, ziet u hoe aan het begin van het profetenboek Jesaja hoofdstuk 42 de liefde van God de Vader schittert. Het liefste wat hij had. Hij heeft hem naar deze aarde doen afdalen. Om in een weg van lijden en sterven verzoening aan te brengen. Onbegrijpelijk. Dat de hemelse Vader dat over had voor mensen zoals u, jij en ik. En ziet u ook de liefde van de Zoon schitteren. Hij verwaardigde zich om mens te worden. Hij daalde af vanuit de hemelse heerlijkheid om hier in een weg van lijden en sterven verzoening aan te brengen voor verlorenen. Mensen te verzoenen die van huis uit met gebalde vuisten tegenover hem staan. Gemeente, aan het begin van Jesaja 42 schittert Gods onbegrensde liefde. Dan zou je afvragen natuurlijk, ja maar wat doet die knecht dan? Wat is de taak dan van deze knecht? Nou, gemeente, kort samengevat. We lezen in die eerste verse, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Deze knecht van God, hij is gekomen om recht te brengen. Tot drie keer toe wordt dat gezegd. In vers 1 klinkt het, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. En in vers 3 wordt gezegd, met waarheid zal hij het recht voortbrengen. En in vers 4 klinkt het, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. Gemeente, deze knecht, die brengt recht. Dan kan je natuurlijk afvragen, ja maar wat wordt er dan mee bedoeld met dat woord recht? Nou, ik denk dat je dat in de eerste instantie heel letterlijk mag nemen. De Heer Jezus, hij is gekomen om het tegengestelde van recht, het kromme, recht te zetten. Wat krom is, dat maakt hij recht. Al die dingen die niet deugen, al die dingen die verkeerd zijn, al die dingen die fout zijn, Jezus maakt ze recht. Recht is trouwens ook het tegenovergestelde van onrecht. Want zo zou je het ook mogen verwoorden. Jezus is gekomen om het onrecht te stoppen. Om aan onderdrukking een eind te maken. Jezus, hij is gekomen om Gods wil, om Gods recht wereldwijd bekend te maken. Gemeente, dat betekent dus niet in de eerste plaats dat Jezus gekomen is om recht te spreken. Nee, dat vindt later plaats als hij zal terugkomen op de wolken van de hemel. Maar tijdens zijn omwandeling op aarde is hij gekomen om het recht van God gestalte te geven. Om mensen te laten zien wat God van ons wil, wat God van ons vraagt, wat hij van ons verlangt. Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, je zou het eigenlijk ook mogen vertalen met herstel. Jezus, hij komt om herstel te brengen. Daar gaat het ten diepste om. Jezus de knecht, hij zal ervoor zorgen dat er herstel op aarde zal komen. Dat het leven weer zal worden zoals God dat bedoeld heeft. Eigenlijk zou je dat werk van de Heer Jezus mogen vergelijken met het werk van een richter. Nou, de jongens en meiden die kennen de richters uit het Oude Testament wel. Denk maar aan een Otniel, een Abdon, een Gideon, een Jefta, een Simson. Toen Israël was teruggekeerd, na ruim 400 jaar in Egypte te hebben verbleven, als Israël dan weer terugkeert in het beloofde land, dan zijn er aanvankelijk geen koningen. Maar zorgt de Heere elke keer voor een richter. Maar wat gebeurt er als een richter op een gegeven moment sterft? Dan gaat het volk ertoe over om andere goden te gaan dienen. Dan laten ze zich weer verleiden door de volkeren rondom hen. En dan gaan ze die volkeren vereren, gaan ze die volkeren dienen. Houden ze er ook praktijken op na die de Heere God niet wil. En wat doet de Heere dan als hij ziet dat zijn volk bij hem afdwaalt? Dan, gemeente, dan zorgt de Heere elke keer opnieuw voor vijandelijke overheersing. Dan stuurt hij Midianieten. Dan stuurt hij Filistijnen, Amalekieten, Ammonieten. En als die Ammonieten het land zijn, in het land de baas zijn, of als de Filistijnen in het land de baas zijn, dan zorgen die vijandelijke volken ervoor dat de oogst wordt weggeroofd. Dan zorgen ze ervoor dat dat volk geknecht wordt, dat ze te lijden hebben onder die vijandelijke overheersing. En wat gebeurt er dan doorgaans na verloop van tijd? Als het volk dan geruime tijd zucht, te lijden heeft onder die vijandelijke overheersing, dan begint dat volk te roepen tot God. En als het volk dan roept tot God, dan zorgt de Heere voor een richter. Die richter die verdrijft de vijanden. Die richter die zorgt ervoor dat die vijanden verdreven worden, dat de rust weer weerkeert in het land en dat het volk de Heere God gaat dienen. Nog mij dan heel eenvoudig gezegd. Dat is het werk van deze knecht. Hij is gekomen om ervoor te zorgen dat het volk de Heere God weer zou gaan dienen. Hij brengt het recht. Hij zorgt voor recht. Dat komt hij doen. Dat heeft God bedoeld met zijn knecht. En gemeente, dat zie je immers in het leven van Jezus naar voren komen. Jezus, hij herstelt de dingen. Hij schenkt vergeving van zonde, zodat mensen weer in een juiste relatie met God komen. Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde, hij schenkt genezing, zodat mensen hersteld worden en weer gaan leven zoals God het heeft bedoeld. Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde, hij schenkt bevrijding, zodat mensen bevrijd worden uit hun gebondenheid. Alles wat krom is, door ziekte, zonde of duivel, gemeente, hij maakt het recht. Jezus, hij heelt en Jezus, hij herstelt. Hij is gekomen om het te laten worden zoals God het bedoeld heeft, zodat we zullen gaan leven voor hem, zodat we hem zullen liefhebben, zodat we hem zullen gaan dienen. Dan kan je je afvragen hoe hij dat doet. Maar gemeente, dat is het bijzondere in die eerste verse van Jesaja 42. In die eerste verse van Jesaja 42, daar valt vooral het woordje niet. Daar wordt heel nadrukkelijk gezegd hoe deze knecht niet te werk zal gaan. En dat woordje niet, dat maakt duidelijk dat de Heer Jezus heel anders te werk gaat dan de andere machthebbers in deze wereld. Dat de Heer Jezus heel anders te werk gaat dan je zou mogen verwachten. Kijk, koningen in de oudheid, ze gebruikten vaak hun macht, ze gebruikten vaak geweld om bepaalde dingen tot stand te brengen en in stand te houden. Intimidatie, geweld, ze waren aan de orde van de dag. En met veel tamtam voerden zij vaak ook dingen door. Trouwens, gemeente, is het vandaag de dag anders. Wereldleiders en politici, met veel tamtam laten ze hun stemmen doorklinken. En met veel geweld zetten ze ook hun plannen door. Nee, in tal van landen, ook vandaag de dag, wordt geweld niet geschuwd om een bepaald doel te bereiken. En eenmaal aan de macht gekomen, zijn deze machthebbers doorgaans erop gesteld om hun eigen zin ook door te zetten. En wie in de weg staat, die wordt omvergelopen. Wie in de weg staat, die wordt uit de weg geruimd. Maar gemeente, dat is niet de werkwijze van deze knecht. Kijk maar naar vers 2. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Gemeente, zonder pracht en zonder praal deed deze knecht zijn werk. Zacharia profeteerde er al van. Nog door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Zonder pracht en zonder praal, zonder ophef van woorden, zonder kabaal trok Jezus door het land. In Juda en Jeruzalem ging het er heel wat anders aan toe dan in de straten van Babel. Als daar Marduk en Ishtar, als die daar die stenen goden werden rondgedragen, dan was het een kabaal van gewelsten. Eén en al geschreeuw, geklap en gejoel voor de goden. Maar gemeente, het werk van deze knecht, het werd gekenmerkt door zachtmoedigheid. Het werk van deze knecht, het werd gekenmerkt door stilte. Nee, in zijn leven was daar geen sprake van machtsmisbruik. In stilte kwam hij. Gemeente, we staan daar ook volgende week bij stil. Als Jezus geboren wordt, dan heeft eigenlijk niemand daar belangstelling voor. Dan is daar geen tromgeroffel. Dan zijn daar geen grote groepen van mensen die hem verwelkomen. Er komt ook nauwelijks bezoek. Nee, vergelijk dat maar eens met de geboorte van een prins of een prinses vandaag de dag. En ook als Jezus aan het werk is. Gemeente, zonder veel ophef deed hij zijn werk en aan het eind van zijn leven. Jesaja, hij zegt het zo treffend, deed hij zijn mond niet open. Als een lam liet hij zich ter slachting leiden. En als hij bespuugd wordt, als hij geslagen wordt door de mannen van het Sanhedrin, als zij hem vals beschuldigen van alles en nog wat, dan zwijgt hij, dan is hij stil. Gemeente, ziet u het grote verschil tussen deze knecht, tussen deze heerser en de hedendaagse heerser? Gemeente, bij hem geen sprake van machtsmisbruik. Nee, zijn optreden werd gekenmerkt door liefde. Hij komt op voor het onaanzienlijke. En daarom klinkt het ons vanmorgen toe. Zie toch op mijn knecht. Gemeente, dat wordt vanmorgen tegen ieder van ons gezegd. Tegen ons allemaal. Het is zelfs een bevel. Zie mijn knecht. De hemelse Vader, hij presenteert zijn Zoon. De zaligmaker van de wereld. Een volkomen zaligmaker. En hij roept ons er vanuit Jesaja 42 toe op. Om te zien op hem. Om alles van hem te verwachten. Bij hem is er immers doen aan. En bij de Heer, hij stelt ons hem voor. Nee, niet in de hoogte van de hemel. En ook niet in de diepte van de aarde. Gemeente, Jezus, hij wordt voorgesteld. In de prediking van het woord, daarin wordt hij week in, week uit, uitgeschilderd en getekend. En daarom klinkt het, zie mijn knecht. Gemeente, u loopt toch niet aan deze knecht voorbij? U leeft toch zeker niet aan deze knecht voorbij? Joodse rabbijnen die vermelden dat van het volk van Israël in de woestijn, als daar die koperen slang wordt opgericht, omdat het volk opnieuw in opstand is gekomen tegen de Heere, opnieuw aan het morren is geslagen, dat er Joden zijn op weg naar het beloofde land die het vertikken om op te zien naar die koperen slang. En wat gebeurde er met deze mensen die weigerden om op te zien naar de koperen slang? Gemeente, ze stierven met het aardse Kanaan voor ogen, kwamen deze mensen nog om. Gemeente, zo moet het ons niet vergaan. Daarom zie toch op naar deze knecht. Interesseert u zich voor deze knecht? Vandaag de dag zijn er tal van mensen die zich voor alles en nog wat interesseren. Voor wetenschap, voor techniek. En uren zijn ze aan die dingen kwijt. Maar geen interesse voor de knecht. O gemeente, als u geen interesse voor deze knecht heeft, dan zal het u vergaan als die Israëlieten in de woestijn, die geen interesse hadden voor die verhoogde slang, die weigerden om op die koperen slang te zien. Gemeente, als u niet op deze knecht ziet, hè, dan trapt u God de Vader op het hart. Dan veracht u zijn liefde. Gemeente, dan maakt u zich het oordeel waardig. En daarom klinkt dat indringende bevel vanmorgen tot ons. Zie mijn knecht. Gemeente, in hem is het leven te vinden. Deze knecht, hij deelt het leven uit. Deze knecht, hij is gekomen om mensen zoals ons te redden. Om mensen zoals ons te zaligen. Leef toch niet aan hem voorbij. Gemeente, wat een ontstellende belediging van God de Vader. Wat een ontstellende belediging van God de Zoon. Als u aan hem voorbij leeft, dan trapt u hem werkelijk op het hart. Gemeente, bij hem is er doen aan. Deze knecht, hij is gegeven tot verlossing. Hij is gegeven tot redding. En gemeente, dat blijkt ook wel uit de voorbeelden die Jesaja in het derde vers ons aanreikt. In vers 3 zegt hij, het gekrookte riet, het geknakte riet, zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met recht zal hij het recht voortbrengen. De gemeente, dat riet, dat geknakte riet en dat walmende lampje, want daar gaat het om in Jesaja 42. Gemeente, dat riet, dat verbreekt hij niet. En dat walmende pichje, dat zal hij niet uitblussen. De gemeente, laten we als eerste kijken naar dat riet. Geknakt riet. In Israël werd riet gebruikt om daar een muziekinstrument van te maken, een fluit. Het werd ook wel gebruikt om als meetlat te dienen. En we weten dat riet ook wel gebruikt werd om daar een soort instrument mee te maken om vogels te vangen. Weet maar, als een rietstengel gebroken was, als een rietstengel geknakt was, weliswaar zat hij met wat vezeltjes nog wel aan elkaar, maar het betekende eigenlijk dat je er helemaal niks meer mee kon. Het enige wat je met een gebroken riet kon doen, dat was zo'n riet verder breken en dus vervolgens aan de kant gooien. En nu wordt er in onze tekst gesproken over een geknakt riet. Beide delen zitten nog aan elkaar, maar nogmaals, je kan hem nergens meer voor gebruiken. Nou, het zal duidelijk zijn dat met dit geknakte riet, dat daar mensen mee worden bedoeld. En gemeente, allereerst mag je dan denken aan het volk van Israël. Het volk dat daar in Babel in de ballingschap zit. Wat is er over van dat volk van Israël? Wat stelt het nog voor, dat eens zo machtige volk? Het is een geknakt riet. Ze tellen nauwelijks meer mee. Ze tellen nauwelijks meer mee in de wereld waarin zij leven. Het is een volk dat op sterven na dood is, grotendeels ook meegesleurd in de godsdienst van Babel. Een volk dat ook in aantal sterk is verminderd. En een volk waarvan een groot gedeelte zelfs ook over deze aarde is verspreid. Wat stelt dat volk van God nog voor? Is het geen geknakt riet? Zou God niet beter met een ander volk een nieuw begin kunnen maken? Een best begin? Gemeente, God doet dat niet. God blijft zijn handen uitstrekken naar dat volk van Israël in de ballingschap. Maar we mogen ook verder kijken dan dat volk in de ballingschap. Gemeente, dat gedeelte Jesaja 42, het wordt verbonden met Matteüs 12. En in Matteüs 12 is daar sprake van zwakke mensen. Mensen die eigenlijk niet meer meetelden in de samenleving. Doven, blinden, kreupelen, melaatsen. Mensen ook met een dorre hand. Maar de Heer Jezus schrijft zulke mensen niet af. Bij hem tellen zulke mensen mee. Krijgen ze weer toekomst. Jezus biedt ook zulke mensen uitzicht. En weet u, het gaat ook over ons vanmorgen. Over u, over jou, over mij. Mensen in de kerk. Zijn wij van huis uit ook geen geknakt riet? Gemeente, laat nou eerlijk zijn vanmorgen, hè. Wat stelt ons leven nou voor in de ogen van God? Wat is ons leven waard voor hem? Wat een zonde, wat een gebrek aan liefde. Wat een gericht zijn op onszelf. Zijn wij ook niet geknakt? Geknakt door ons egoïsme, door onze hoogmoed, onze ontrouw. Geknakt door ons gericht zijn op geld en goed. Gemeente, wat zijn we vaak ongelovig en wankelmoedig. En wat trekt ons hart toch altijd weer naar het verkeerde. Zijn ook wij niet geknakt? Jesaja noemt die geknakte rieten elders verbrijzelde van geest. Gebrokene van hart, treurende, benauwde van geest. Gemeente, geldt dat ook ons niet? Geknakt vanwege onheilige gedachten die zomaar opwellen in je hart. Geknakt omdat we gericht zijn op alles en nog wat, maar niet op God. Geknakt omdat we zomaar toegeven aan allerhande verzoekingen die zich aandienen. Geknakt omdat zonde tot zonde is geworden in ons leven. Gemeente, geknakte mensen, kerkmensen. Mensen zonder enige hoop en zonder enige verwachting. En weet u wat het wonder is? Gemeente, het geknakte riet. Mensen zoals u, jij en ik. Het geknakte riet, daarvan zegt hij. Dat zal ik niet verbreken. Gemeente, zijn handen strekt hij uit. Naar geknakt riet. En hij heelt het geknakte riet. Nee, hij werpt het niet weg. Hij werpt geknakte riet niet terzijde. Nee, hij vernieuwt het. Hij heelt het. Geknakte rieten. Hij blaast een nieuw leven in. En hij schenkt ze geloof. Gemeente, voor God zou het niet een groot iets zijn geweest en moeilijk zijn geweest om de huidige mensheid te vernietigen en met een nieuwe mensheid te beginnen. Maar gemeente, dat doet de Heer niet. Hij strekt zijn handen uit naar het geknakte riet. Daarnaast, gemeente, gebruikt Jesaja nog een ander beeld. Het beeld van een rokende vlaswiek. Ik zou willen zeggen, misschien dat dat het beste beeld is. Het is eigenlijk een lampje. Lampjes in Israël werden gebruikt om licht te geven. Om licht te brengen in de duisternis. En zo'n lampje werd gevuld met olie. En vervolgens werd er in die olie een lontje gelegd. Zodat dat lontje, als je het aanstak, zou gaan branden. Je zou het eigenlijk ook heel simpelweg kunnen vergelijken met een kaars. Wij gebruiken, zeker ook in deze tijd, althans dat denk ik. Wij gebruiken nog eens kaars in deze tijd. Maar als zo'n kaars dan uiteindelijk is opgebrand, omdat er geen kaarsvet meer is. Dan begint zo'n kaars te walmen, dan begint zo'n kaars te stinken. Je ziet nog een klein rood plukje vuur in het lontje. Maar binnen de kortste keren is zo'n lontje helemaal over en uit. Binnen de kortste keren is het vuur gedoofd. En nogmaals, je ziet dat ook bij kaarsen gebeuren. Wel, Jesaja die kende niet het begrip kaars, maar die had het over een olielampje. En uiteindelijk verdwijnt dus de vlam. Wat er overblijft is nog wat gevoed. Wat er over is en blijft, dat is nog wat walm. Het stinkt nog wat, maar op een gegeven moment is het over en uit. En weet je hoe dat komt? Dat het lampje staat te walmen. Weet je hoe het komt dat het licht van zo'n lampje uitgaat? De gemeente, dat heeft te maken met de olietoevoer. Als zo'n lontje geen olie meer toegevoerd krijgt, ja, dan houdt het op met branden en dan wordt het donker. Wel, zo zegt Jesaja eigenlijk, is het zo vaak ook niet in het leven van een mens. Als je nou als gelovige de Heere kent, als je nou als gelovige de Heere dient, als je terugdenkt aan hoe dat begon. Wat was daar geen blijdschap? Vreugde in de Heere, je sprak goed over hem. En ook naar anderen toe getuigde je wie de Heere voor je was. Vertelde je van zijn liefde, van de handen die hij naar je uitstrekte. Er was blijdschap in de Heere. Je leven werd gekenmerkt door liefde tot hem. De kracht van de geest. Hij deed je leven bloeien. Je sprak er met anderen over. Je leefde ook dicht bij de Heere. Maar op een gegeven moment begon dat te veranderen. Langzamerhand, nee niet van de ene op de andere dag, maar langzamerhand begon dat vlammetje minder te worden in kracht. Totdat het uiteindelijk helemaal doofde en alleen nog maar wat stond te walmen, alleen nog maar wat stond te stinken. De gemeente, is daarmee ons leven niet getekend? Wordt ook ons leven vaak niet getekend door een blokkade van de olietoevoer? Ontvangt ons lontje niet meer olie, omdat er allerhande dingen zijn die de olietoevoer belemmeren? Heel concreet. Gemeente, een bepaalde zonde die zomaar in ons leven de kop opstak en die zoveel invloed op ons uitoefende, dat de dienst van de Heere hoe langer hoe meer een bijzaak werd in ons leven. Gemeente, misschien wel de een of andere boezemzonde. Misschien wel een bepaalde hoogmoed die ons leven kenmerkte. Een bepaalde vorm van wereldgezindheid. Gemeente, dat zijn zaken die de olietoevoer meer en meer blokkeren. En als die olietoevoer geblokkeerd wordt, gemeente, dan wordt de stem van de Heere niet meer gehoord. En dan spreken we ook nauwelijks meer van hem. Dan gaat er van ons leven nauwelijks nog iets uit. Dan wordt er over Gods goedheid niet gesproken. Dan wordt er van zijn genade niet getuigd. Stilstand in het geestelijk leven. Geen groei meer. Geen opwassen in de genade. Mensen die verdorren. Mensen die verdrogen. Mensen die niet langer licht verspreiden. Maar gemeente, weet u wat nou het wonder is? Ook voor zulke olielampjes die op het punt staan om uit te gaan. Ook voor zulke mensen heeft de Heere oog. Gemeente, hij dooft ze niet uit. Nee, door de kracht van zijn geest schenkt hij ze geloof. Zorgt hij voor nieuwe olie. Zet hij hun hart opnieuw in vlam en vuur voor zijn woord en voor zijn dienst. Gemeente, zo is de Heere, zo is deze knecht. Hij strekt zijn handen uit naar geknakte rieten. Hij strekt zijn handen uit naar olielampjes die dreigen uit te gaan. Omdat deze mensen hem zullen dienen. Omdat ze hem zullen liefhebben. Omdat ze hem zullen volgen hun leven lang. Sla daarom uw oog toch op hem. Zie mijn knecht. Gemeente, deze knecht, Jezus Christus. Hij schrijft geen enkel mens af. Wat u ook gedaan hebt. Hoe uw leven er ook uitziet. Hoe u ook tegenstribbelt. Gemeente, hij heeft zondaren op het oog. En weet u waarom? Weet u hoe het mogelijk is dat hij zijn handen naar zondige mensen uitstrekt? Gemeente, het geheim is te vinden in vers 4. Jezus Christus. Hij heeft zichzelf laten verbreken. Aan het vloekhout van de schande. Gemeente, zijn levenslicht is uitgedoofd. Hangend aan het kruis, hij ging een weg van lijden en sterven, om mensen zoals wij te redden. Om mensen zoals wij het leven te kunnen geven. Gemeente, deze herder, deze knecht, hij is geslagen tot zonde gemaakt, opdat wij het leven zouden vinden. En zondag aan zondag, vraagt hij het. Vanaf deze kansel zullen we ruilen. Ik het oordeel. En u de vrijspraak. Ik de dood en u het leven. Ik de eeuwige doem en u de eeuwige heerlijkheid. Gemeente Jezus Christus, de knecht van God. Hij is gekomen om mensen te zaligen. Er is verwachting bij hem. En we horen het, gemeente, keer op keer. In de verkondiging van het woord. Bij hem is er doen aan. Bij hem mag u alles verwachten. Want hij schenkt u vergeving van zonde. Hij vernieuwt uw leven door de kracht van zijn geest. En hij geeft u ook het recht op de eeuwige heerlijkheid. En daarom, zie mijn knecht, want in deze knecht is het leven te vinden. En deze knecht, hij deelt het leven ook uit. Amen. Gemeente, we zullen eindigen met dankgebed en in ons dankgebed willen wij ook voorbeden doen. Laten wij bidden en laten wij ook danken. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, wij mogen aan het eind van deze dienst tot u naderen in het gebed om uw naam dank te zeggen. Dat we hier in alle rust en stilte moment bijeen mochten zijn om te luisteren naar een gedeelte uit uw woord. Naar die machtige oproep, dat bevel van u, om te zien op uw knecht. Ja, Heere, bij uw knecht is er verwachting. Uw knecht is gekomen om het verlorene te redden. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we voorbij zouden leven aan hem. En dat we geen interesse voor hem zouden tonen. Leer het ons om tot hem de toevlucht te nemen. En om in hem alles te vinden wat een mens nodig heeft in leven en in sterven. Ja, Heere, bewaar ons bij uw woord. En laat uw woord, wat gepredikt is, ook met ons mee mogen gaan in deze pas begonnen week. Laat het zichtbaar mogen zijn, Heere, in de contacten ook met anderen, dat wij uw stem hebben gehoord. Zegen ons, om ook anderen tot zegen te kunnen zijn. Doe genade verzoening, Heere, over alles wat niet was naar de reinheid van het heiligdom. Heere, wij doen ook voorbeden en wij doen dat voor onze zieken. In zonderheid denken wij aan de heer Tijmen de Leeuw, wiens gezondheid kwetsbaar is. Heere, omringt u hem met uw zorg en omringt u hem met uw trouw. Laat hij zijn oog mogen vestigen op deze knecht door u gezonden, om mensen te ondersteunen, om mensen te redden. Ja, Heere, laat hij troost mogen vinden bij hem. Gaat u met hem en met zijn vrouw. Omringt u ook zijn kinderen, Heere, met uw genade en liefde. En leer het hem om te leven dicht, heel dicht bij u. We zeggen u namelijk ook dank, Heere, met mevrouw Wilma van Herk, die na een ingreep in het ziekenhuis weer thuis mocht komen. Tot nog toe gaat het naar omstandigheden goed, heeft u ook alle dingen wel gemaakt. Heere, laat haar in haar leven ook de dank naar u mogen worden opgezonden. U maakte alle dingen wel. U bestuurde de handen van de doktoren en liet ook in deze weg zien dat u van haar af weet. Heere, we doen ook voorbeden voor alle andere zieken in de gemeente. Heere, omringt u ze met uw trouw, omringt u ze met uw genade. Wilt u met hen zijn die een kruis hebben te dragen, een verborgen kruis, die te worstelen hebben met dingen zo moeilijk en zo zwaar. Heere, leer ze te schuilen bij u en geeft u het ook aan ons als gemeente om elkaar aan u, de levende God, ook kwijt te raken. Heere, wij vragen ook om een zegen over het werk van de evangelisatie. Wilt u ook de folder die de komende dagen zal worden uitgedeeld, wilt u die ook ten zegen stellen? Laat de mensen erdoor geraakt mogen worden. Laat de mensen er vragen bij krijgen, zodat ze ook de weg naar uw huis weten te vinden. Heere, wilt u zijn met mensen ook die eenzaam zijn, die in deze dagen zo toeleven naar kerst, te maken hebben met lege plaatsen, waarbij het gemis des te sterker wordt gevoeld. O Heere, betoon hen uw nabijheid. Toon hen uw liefde en laat ze merken dat u hen kent, dat u van hen weet en dat u hen ook draagt. Heere, wij vragen u al deze dingen in het besef dat we het niet verdiend hebben, maar hoor ons uit genade alleen. Amen. Gemeente, we gaan tenslotte nog zingen en we gaan het doen met de woorden van Psalm 138. En van deze psalm zingen wij het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 4 willen wij met elkaar gaan zingen. Gemeente, laten wij eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.